Londen, 15 september 1940. Een tweede golf van 250 Duitse bomwerpers is omstreeks 2 uur het kanaal overgestoken. Duizenden Londenaars staan op straat en zijn getuigen van een episch gevecht boven hun hoofden. De Slag om Engeland is het eerste wapenfeit dat volledig in de lucht wordt uitgevochten. Adolf Hitler hoopt om de invasie van Groot-Brittannië te vrijwaren. En daarvoor moet hij in een laatste poging het verzet van Fighter Command verbrijzelen. De toekomst van West-Europa hangt aan een zijden draadje. Als de Duitsers vandaag het onderspit delven tegen de 17 squadrons van de Royal Air Force, mag Hitler zijn plannen opbergen.
Ongelooflijk. Die piloten moeten nogal reflexen hebben en echt dicht bij de vijand durven te vliegen. Wie 5 kills op zijn konto heeft, mag zichzelf ace noemen. En jawel, daar crasht een Duitser op Victoria Station, denk ik. Ik ben de score aan het bijhouden. De RAF heeft er al 61 uit de lucht geschoten. Tegenover de Luftwaffe 31. Aha, dat is het signaal dat de kust veilig is. What a day. De Duitse verliezen op deze dag zijn zo groot dat die in het Verenigd Koninkrijk zal worden gevierd als de Battle of Britain Day. En ook al zal de Slag om Engeland nog een paar weken duren, de Luftwaffe heeft zo net een beslissende nederlaag geleden waar ze niet meer van overeind zal krabbelen. Dag luisteraar, waar waren we ook alweer gebleven? Bliksemsnel heeft Hitler de oorlog uitgebreid van Polen naar Scandinavië tot West-Europa. Vanwege een afspraak met Stalin is de oostflank alvast veilig. Stalin heeft van zijn kant zijn stuk van Polen opgeslokt en het Balticum. Onze aflevering vandaag bestaat uit 3 delen. We zien hoe Hitler zijn tanden stuk bijt op Engeland. Maar ook hoe hij zijn veroveringsdrang alsnog botviert op de Sovjet-Unie. En hoe deze Europese oorlog eindelijk een wereldoorlog wordt. Van het bestookte Engeland reizen we naar het uitgestrekte Oekraïne om te eindigen op het tropische Hawaii. Vorige keer zagen we hoe het Britse leger de 11e ure uit Duinkerke werd gered. Zonder bondgenoten op het continent, zo denkt Hitler, zullen de Britten zich wel snel overgeven. Dat past ook in zijn plan. Hij wil geen oorlog, maar wel vrede met Groot-Brittannië, om dan zijn pact met Stalin te verbreken en de Sovjet-Unie aan te vallen. Maar dat is dan zonder Winston Churchill gerekend. De slag om Frankrijk is voorbij, zegt hij. Ik verwacht dat de slag om Groot-Brittannië spoedig zal beginnen. Op Hitlers vredesvoorstellen weerklinkt alleen een oorverdovende stilte. Hitler denkt, dan moeten ze daar maar voelen. Waar Napoleon heeft gefaald, meer bepaald de Britse kusten binnenvallen, daar zal ik slagen. Operatie Zeeleeuw is gepland voor mid-september. De paras zijn al getraind en de boten liggen klaar om 500.000 soldaten vanuit Frankrijk over te zetten. Duitsland heeft zelfs een tank ontworpen, de Tauchpanzer, met een snorkel die over de zeebodem kan rollen, geschilderd in een grijs tint, zoals de Engelse zee op een najaarsdag. Maar om echt kans te hebben op succes, moet Hitler het overwicht hebben in de lucht. The Battle of Britain zal woeden van juli tot en met oktober 1940. En spoiler, Hitler verliest. Jawohl, na een lange reeks zeges leidt hij zijn eerste nederlaag. Wat de aantallen betreft laat dat er zich echter niet naar uitzien. De Luftwaffe kan bogen op een vloot van 1200 bommenwerpers en 1000 gevechtsvliegtuigen. En ze kunnen ook vertrekken vanaf de Noordzeekust, van bezet Frankrijk. Messerschmitts die kunnen vlugger stijgen en meer klappen incasseren dan enig ander toestel. Aan het hoofd van de Luftwaffe staat Hermann Göring, zelf een ace uit de Eerste Wereldoorlog. Blakend van zelfvertrouwen heeft hij Hitler beloofd dat de Royal Air Force binnen de 4 weken gedecimeerd zal zijn. Eerst moeten ze die landinwaarts duwen, daarna de havens en maritieme routes platgooien en tenslotte moeten ze de totale controle krijgen in de lucht boven Zuid-Engeland en met duizenden aanvallen per dag vliegvelden en vliegtuigfabrieken verwoesten. Klinkt allemaal heel duidelijk op papier. Maar ajaj, adelertaak, adelaarsdag. 13 augustus is de eerste dag van de luchtoorlog en het is al een reality check. 47 Duitse toestellen neergehaald, tegenover maar 24 Britse. En de jongens van de Luftwaffe snappen het ook niet goed. Telkens lijkt het alsof de Britten hen opwachten, alsof ze weten waar ze gaan verschijnen. Dat klopt, dat komt door een nieuw snufje. Radar. Een netwerk van radarmasten aan de kust, gemonitord door vrouwen, stelt de Britten in staat om de vijand te spotten op bijna 200 kilometer afstand. Pijnlijk voor het Duitse moreel is ook dat ze zich op vijandelijk gebied bevinden wanneer ze neerstorten. Als ze dan met de parachute hun vegen lijf willen redden, worden ze prompt gevangen genomen, hun vliegtuig in beslag genomen. Of de Duitsers waren bang om door het grijze zeewater te worden verzwolgen als ze zonder brandstof vallen. Dat wordt kanaalziekte genoemd. Het Britse moreel daarentegen is torenhoog. 300.000 vrijwilligers die loeren met verrekijkers in de lucht op zoek naar bloody Luftwaffe's. Beschadigde basissen zijn binnen de 24 uur weer operationeel en ze bouwen de klok rond nieuwe vliegtuigen. Enkele cijfers. In juli worden er 296 Spitfires en Hurricanes bijgebouwd, tegenover maar 240 Messerschmitts. Eind augustus verschijnen de vliegtuigen van de RAF boven Berlijn. Dat is net tot waar ze kunnen vliegen. Ze bombarderen de luchthaven, Tempelhof. Eigenlijk is de schade licht, maar de psychologische opdoffer des te groter. Voor het eerst wordt de oorlog naar de Duitsers thuisgebracht. Hitler die is ziedend van woede en hij wil de Britten een koekje van eigen deeg geven. Op 7 september verandert hij van aanpak. Door een gebrek aan succes overdag wil hij nu Londen en de andere grote steden 's nachts bestoken met luchtbombardementen om op die manier het Britse moreel te breken. De eerste nacht zaaien 250 bommenwerpers dood en verderf, begeleid door 600 jachtvliegtuigen. En 57 nachten op rij zal de Luftwaffe golf na golf haar bommen uitbraken op Britse steden. Op 31 oktober bergt Hitler zijn invasieplan, zijn zeeleeuw, stilletjes op. Maar het bombardement gaat door. De Britten die raken gewend aan de dagelijkse sirenes. In november smelt het lode dak van de kathedraal van Coventry. Deze periode van angst zal aanhouden tot mei. En de Britten noemen ze The Blitz van bliksem. De Londenaars die vluchten schuilkelders, zelfs metrostations in, terwijl het bommen regent op hun stad. The Blitz is een zware dobber en er komen barsten in die We're all in this together, kameraderie. Toch laten de Britten zich niet kisten. En tot Hitlers grote frustratie keren ze zich niet tegen Churchill. De grote fout van Hitler is dat hij te zegezeker is. Verblind door de opgeklopte, optimistische praat van Göring. Een man trouwens met een beruchte voorliefde voor andere geneugten des levens. Zoals het bijeenroven van zijn kunstcollectie. Ook Hitler maakt het er niet beter op door zich terug te trekken in zijn Alpenchalet. Hitlers plan mislukte. In de verdediging van Groot-Brittannië sneuvelden 544 piloten en werden ruim 1500 Britse vliegtuigen verwoest. De Royal Air Force haalde op haar beurt bijna 1900 Duitse vliegtuigen neer, waarbij zo'n 2700 Duitse vliegeniers om het leven kwamen en bijna 1000 gevangen werden genomen. De Blitz kostte het leven aan zo'n 40.000 burgers. 2 miljoen huizen, waarvan 60% in Londen, werden beschadigd of verwoest. En na een hele reeks Duitse successen was het de RAF die Hitlers veroveringstocht een eerste halt toeriep. Het mythische verhaal van een handvol jonge piloten die een hele natie hebben gered, nestelde zich in het Britse collectieve geheugen. We luisteren naar de woorden van Churchill en we houden een korte pauze.
The gratitude of every home in our island, in our empire, and indeed throughout the world, except in the abodes of the guilty, goes out to the British airmen who, undaunted by odds, unwearied in their constant challenge and mortal danger, are turning the tide of the world war by their prowess and by their devotion. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
There'll be the white cliffs of Dover tomorrow, just you wait and see. There'll be love and laughter and peace ever tomorrow, when the world is free.
De slag om Engeland steekt niet alleen pijnlijk af tegen een lange reeks overwinningen, hij was ook echt beslissend, want het brengt Hitlers doemscenario weer een stap dichterbij. Wat als een vrij Groot-Brittannië ooit wordt gebruikt als een springplank voor een invasie in het Westen. By the way, Groot-Brittannië kan steunen op zijn wereldwijde imperium. En ook wat als de Verenigde Staten zich ooit gaan bemoeien. Tot hiertoe hebben die zich erg isolationistisch getoond. De publieke opinie daar is falikant tegen deelname aan een Europese oorlog. Militaire steun, dat kan wel. In december 1940 is president Franklin D. Roosevelt voor de derde keer verkozen en hij kondigt aan dat de wapenproductie zal worden opgedreven. En in maart 1941 gaat het congres over tot de Land and Lease Act. Oorlogsmaterieel ter waarde van $50 miljard wordt via verkoop, ruil, uitleen of huur ter beschikking gesteld aan 38 landen, vooral Groot-Brittannië. Dat is een verbijsterend bedrag. Ik heb het even omgerekend. Het is een kleine $700 miljard vandaag. Maar een deel van die hulp bereikt nooit zijn bestemming, want de Britse schepen die worden bespied door de periscopen van Duitse U-boten. De onderzeeërs, ook wel de wolven van de oceaan, die koopvaardijschepen aanvallen in roedels langs alle kanten. In 1941 alleen al brengen ze 4 miljoen ton tot zinken. Toch maakt Hitler zich zorgen. Tegen Martin Bormann, dat is zijn privésecretaris, als ook het hoofd van de partijkanselarij, zegt hij dat de VS binnen het jaar klaar zullen zijn om deel te nemen aan de oorlog. En dan zitten de Duitsers pas echt in de rats. Eigenlijk wordt het voor Hitler nu een race tegen de klok. Het draait ook zijn aanvankelijke redenering 180 graden om. De beste manier om Groot-Brittannië te overmeesteren, zo heet het nu, is door eerst de Sovjet-Unie op de knieën te dwingen. En dat allemaal voordat de Amerikaanse oorlogsmachine wordt ingezet. En om de dominantie over Europa te krijgen, daarvoor hebben de Duitsers grondstoffen nodig. Grondstoffen die in het oosten liggen. Maar hij moet zijn plan uitstellen, want wie trekt er aan zijn mouw? Zijn junior partner Mussolini. Il Duce zit in de puree. Terzijde, sinds Duitsland Frankrijk veroverde, heeft Mussolini zich in een eigen oorlog gestort. Maar wat blijkt? In militair opzicht is Italië beschamend zwak. In Joegoslavië en Griekenland heeft Mussolini er echt een zootje van gemaakt. De Italianen bezetten Ethiopië en Libië als kolonies, maar de Britten maken het hun knap lastig in de woestijn. In februari ziet Hitler zich verplicht om het Afrika-korps naar Libië te sturen, met aan het hoofd een van zijn beste generaals, de held van de Blitzkrieg, Erwin Rommel. Die moet Mussolini's hachje redden, maar ook Hitlers zuidflank en olievoorraden veiligstellen. De tanks moeten blijven rollen en voorlopig is Roemenië zijn enige bron van olie. Oké, we lopen nu tegen de lente van 1941 aan. Een nieuw oorlogsseizoen is eigenlijk al bezig. Hoe ziet de kaart er nu uit? Hitler domineert Europa, helemaal van Noorwegen tot Kreta en van de Atlantische Oceaan vanaf de Pyreneeën tot aan de grens met de Sovjet-Unie. Het noorden van Frankrijk is bezet en Vichy-Frankrijk gaat volop voor collaboratie. De Duitsers bezetten Praag, Warschau, Brussel, Parijs, Kopenhagen, Den Haag, Brussel, maar niet Londen. Maar binnenkort misschien wel Moskou. Wat zei Hitler daar nu weer over in Mein Kampf?
Daarmee zetten wij nationaal-socialisten bewust een streep onder de richting van onze buitenlandse politiek van voor de oorlog. We beginnen waar men 6 eeuwen geleden ophield. We stoppen de eeuwige Germaanse trek naar het zuiden en westen van Europa en richten de blik naar het land in het oosten.
Het is 22 juni. In de vroege uurtjes van wat de langste dag van het jaar zal worden. In het hart van wat ooit nog Polen heette, ligt nu de Duits-Russische demarcatielijn. In de bossen ruikt het naar dennenaalden. De eerste vogels worden wakker. Hier is het rustig. Al bijna 2 jaar hebben Duitsers en Sovjets afgesproken elkaar nooit aan te vallen. Maar de kalmte is slechts schijn. Al wekenlang heeft Hitler een kolossale invasiemacht aan zijn kant van de grens opgebouwd. Meer dan 3 miljoen Duitse soldaten staan klaar, met maar liefst 3000 tanks, 7000 stuks artillerie en 2500 vliegtuigen. 3:15, het is gebeurd. De Luftwaffe zet koers naar doelen achter de Sovjetlinies en de artillerie krijgt het bevel om het vuur te openen. Operatie Barbarossa, de grootste invasie uit de geschiedenis van de mensheid, is begonnen.
Dag, luisteraars. Wij staan nu in de Führerbunker van de Wolfschanze, het Wolvenhol, diep in de bossen van Oost-Pruisen. Dit is Hitlers hoofdkwartier aan het Oostfront, waar hij in totaal 2/3 van de oorlog tegen de Sovjets zal verblijven. En dat ligt hier vol met plannen van Unternehmen Barbarossa, vernoemd naar een middeleeuwse keizer. Zo meet je de Duitse uitgave van koning Arthur. De strijd om het oosten is er een waar Hitler al 20 jaar naar uitkijkt. Alles komt nu samen. Lebensraum voor Duitse kolonisten. De steppen van het oosten, etnisch zuiveren van Slavische untermenschen. Het communisme uitschakelen en de Joden uitroeien. Het militaire doel is om een volledige overwinning te behalen en snel. 2-3 maanden blitsen, het Rode Leger omsingelen en vernietigen. En daarna de hoofdstad binnenwalsen. Alles klaar tegen eind oktober. Voor de Sovjet-Unie begint nu wat zij noemen de Grote Vaderlandse Oorlog. Op 22 juni dus, 1941. Zonder oorlogsverklaring of niks vallen de moffen binnen. En ze zijn niet alleen. Er doen Finnen mee, Italianen, Roemenen, Slovaken en Hongaren. Er zit zelfs een divisie Spanjaarden bij. In totaal een slordige 3,5 miljoen troepen en ze krijgen er minstens zoveel van het Rode Leger tegenover zich. Dit is een waarlijke, epische Clash of the Titans. De reusachtigste en dodelijkste strijd ooit. U hoort dat ik schuw de superlatieven niet. Operatie Barbarossa bestaat uit 3 offensieven tegelijk. Een drietand, zeg maar, van 3 legergroepen die in het onmetelijk grote land prikt. Over een front van 2900 kilometer, alstublieft. Maakt u kennis met legergroep Noord. Die rukt langs de Oostzee op naar het ideologische doelwit. Leningrad, de wieg van de Russische revolutie. Vandaag Sint-Petersburg. Legergroep Midden, dat is de grootste, die is dan weer op weg naar het politieke doelwit. Stalins hoofdstad, Moskou. En legergroep Zuid baant zich een weg naar het economische doelwit. De graanvelden van Oekraïne. En daarna de olievelden van de Caucasus. De 3 grootste steden. Leningrad, Moskou. Kiev, ofwel het hart, het brein en de ziel van de Sovjet-Unie. Hoe liggen de kaarten? Stalins leger heeft wellicht 2 of 3 keer zoveel tanks en vliegtuigen en kanonnen in enorme hoeveelheden, maar hun vliegtuigen zijn verouderd. De Duitse infanterie van de Wehrmacht is getalsmatig sterker en beter bewapend. De Russische T-34-tanks zijn minstens zo goed als hun Duitse tegenhanger, maar ze beschikken niet over radiotechnologie, die haar nut al heeft bewezen in de Blitzkrieg. De Wehrmacht is gehard, beter georganiseerd en wordt aangevoerd door generaals met talent en ervaring. En Stalin, die zit in zijn datscha en hij hoort het in Keulen donderen. Elke waarschuwing vooraf, ook de terechte, die heeft hij afgedaan als desinformatie. Hij kan niet geloven dat Hitler hun pact zo rücksichtloos zou breken. Ofschoon Hitler al weken bezig is met troepen op te bouwen aan de grens. Hitler gaat toch nooit zoiets doen, denkt hij, zonder vrede met Churchill. Nee, dit is een samenzwering achter Hitlers rug om... Stalin talmt. Hij verliest kostbare tijd. Daarnaast staat het Rode Leger enorm zwak, want Stalin heeft uit angst voor zijn rivalen de finfluig van zijn officierenkorps naar werkkampen in Siberië gestuurd. Het Rode Leger zit verlegen om talent en ervaring. Het rampzalige gevolg is dat vele eenheden onbeschermd liggen in vooruitgeschoven posities. Voordat ze het weten, racen de Duitse tanks ze voorbij en voltooien ze de omsingeling. De Duitsers kunnen laaghangend fruit plukken. Binnen de 24 uur worden er 300 vliegtuigen van de Rode Luchtmacht uit de lucht geschoten en 1500 vliegtuigen die op de grond geparkeerd staan, die worden weggevaagd. Stalin heeft een wekenlange inzinking. Wanneer zijn generaals dan toch aankloppen aan zijn dacha, verwacht hij eigenlijk om zelf opgepakt te worden. Maar surprise, ze smeken hem om hen te leiden. Dat is echt een teken van zijn macht na die grote zuiveringen. Met vertraging komt de Sovjetmachine dan toch op gang en gaat Stalin luisteren naar zijn officieren. In de eerste weken van Barbarossa rollen de Duitsers vlotjes door de Sovjet-Unie in een heruitgave van de Blitzkrieg, 50 kilometer per dag. En ze maken honderdduizenden krijgsgevangenen. In juli verovert legergroep Midden Minsk in Wit-Rusland. Ze steken de Berezina over, waar Napoleons leger nog zo'n epische nederlaag heeft geleden. En aan de overkant worden ze begroet door een nieuw type artillerie. Een mobiele raketinstallatie die ze het Stalin-orgel noemen. Eind juli gaat Smolensk voor de bijl, de laatste grote stad voor Moskou. Maar dan, op 3 augustus, neemt Hitler weer eens een curieuze beslissing. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hij waagt een gok. De opmars naar Moskou wordt opgeschort. Ook al zijn ze echt goed bezig om de stad te gaan innemen. Maar goh, Moskou is vooral symbolisch om Stalin een hak te zetten. En het gaat tenslotte vooral om olie en land. Een groot deel van de centrumtroepen moet het zuiden gaan versterken. En Hitler, die dekselse waaghals, krijgt gelijk. Want zijn gok pakt weerom goed uit. In september worden bij Kiev 600.000 Sovjet-soldaten ingesloten in een gebied zo groot als België. Het is de grootste omsingeling uit de geschiedenis. Intussen is legergroep Noord trouwens aangekomen bij Leningrad. Die stad plannen ze ook vlug ten val te brengen. Op 19 september wordt Kiev ingenomen na zware bombardementen van tanks, artillerie en de Luftwaffe. Hitler kan zijn geluk niet op. Maar. Hij weet het niet, maar het zal zijn laatste grote overwinning zijn. In Oekraïne nemen de Duitsers 700.000 krijgsgevangenen die ze uithongeren. Heinrich Himmler, de Reichsführer SS, die komt op bezoek. Hij spreekt over Untermenschen. Zijn Reichssicherheitshauptamt, afgekort RSHA, heeft het geheime Generaalplan Oost opgesteld. Met daaronder lijsten met percentages te verwijderen Polen, Balten, Wit-Russen, Oekraïners. 45 miljoen in totaal, zodat er land vrijkomt voor 8 tot 10 miljoen Germaanse boeren, die de overblijvers dan als slaaf mogen gebruiken. Het is symptomatisch bij de oorlog in het oosten. En iets wat we veel minder zien in het westen. De oorlog verruwt hier enorm. Het escaleert heel snel. Geen mededogen. Politieke commissarissen van het Rode Leger die worden onmiddellijk geliquideerd. Partizanen die verzet plegen, die worden genadeloos afgemaakt. De nazi's willen het bolsjevisme uitroeien. Dat volgens hen wordt geleid door een Joods complot. De oorlog in het oosten is een totale oorlog. Een vernietigingsoorlog. We hebben het laten klinken alsof operatie Barbarossa rimpeloos verloopt voor de Duitsers. Maar niets is minder waar. Wat al van in het begin opvalt, dit land is groot. De Duitsers staan voor een immense logistieke uitdaging. Honderden kilometers zonder dorpen en zonder benzinestations, zoals in Frankrijk. Stalin heeft de tactiek van de verschroeide aarde bevolen. Maak alles kapot wat de agressor kan gebruiken. Alle industrie, inclusief de arbeiders, is naar de Oeral verhuisd. Van asfalt hebben ze hier ook nog nooit gehoord. En al dat stof. En ook rottig is dat de treinsporen hier breder zijn. De Duitsers kunnen hun locomotieven niet gebruiken. En in de herfst begint de Rasputitsa, ofwel de tijd zonder wegen. Overal zompige slijkpaden. De opmars stokt. De panzers rijden zich vast. Vanaf november begint het te vriezen. Dan gaat het weer een beetje vlotter. Dit is trouwens het moment, daar gaan we later nog op terugkomen, waarop collaborateurs uit het buitenland zich inschrijven. Belgen, Denen, Nederlanders trekken het Duitse uniform aan. Ze zullen afzien. De Duitsers zijn niet uitgerust voor de koude. Hun kleren zijn niet dik genoeg voor temperaturen van min 30, bijna min 40 graden Celsius. En ze kunnen zich niet wassen. Ze krijgen gezelschap van luizen, schurft, tyfus. Ze sterven van de honger of dysenterie. Je broek neerhalen is doodvriezen. Ter vergelijking bij het Afrika-korps van Rommel kunnen ze omeletten bakken op hun motorkap. Misschien heeft u onze afleveringen beluisterd over Napoleon. Ja, dan denkt u wellicht, had Hitler nu niet beter een goeie boek over de Russische veldtocht vastgepakt? Wel, hij zal het verhaal wel gekend hebben, maar hij dacht waarschijnlijk, ja, dat was dan, nu is nu, en wij hebben tanks. Wir schaffen das. Triumph des Willens. Maar de Duitsers onderschatten hoeveel reservetroepen Stalin uit de diepste krochten van de Sovjet-Unie kan sleuren en in de strijd smijten. Enkele cijfers. Op de dag waarop Barbarossa begint, zijn er 14 miljoen strijdkrachten met een vorm van training beschikbaar. En in heel het jaar 1941 zijn er 3 miljoen Sovjet-jongens die 18 worden. De Duitse invasiemacht bestaat dan wel uit 150 divisies van meer dan 3 miljoen krijgers. Het meeste werk moet gebeuren door de 19 panzerdivisies. De rest van de Wehrmacht is nauwelijks gemechaniseerd. Er zit zelfs een divisie cavaleristen tussen. Op 5 december staan de Duitsers aan een bushalte. Daar komt een bus langs met als bestemming Krasnaya Ploeschat, het Rode Plein. Ze staan op nog geen 50 kilometer van Moskou. Daar heerst paniek en Stalin overweegt zelf om de stad te verlaten. Maar hij bedenkt zich. Napoleons leger was ook tot hier geraakt en dat was toch ook zogenaamd onverslaanbaar? Moscovieten die de stad willen ontvluchten worden opgepakt of neergeschoten. Ook op 5 december krabbelt het Rode Leger overeind. Generaal Georgi Zhukov, een veertiger die de grote zuiveringen heeft overleefd, lanceert met succes een tegenoffensief. Het Rode Leger neemt duizenden Duitse krijgsgevangenen die worden afgevoerd naar Siberië. Minder dan 1/3 daarvan zal terugkeren na 15 jaar. Belangrijke wending, mensen hier. Dit is de eerste grote crisis voor Duitsland. Hitler schuift 35 generaals opzij en hij neemt de boel nu zelf over. Hitlers grote fout bij Barbarossa was een zwalkend beleid van in het begin, waarbij de prioriteiten constant werden aangepast. Met de opmars naar Moskou, operatie Typhoon, starten ze pas begin oktober. Dat is te laat, hè? Dat weet nu toch het kleinste kind. In de jaren 1830 bedacht een Pruisische generaal, Karel von Clausewitz, de term culminatiepunt. Dat is het moment waarop een aanvalsleger zijn doelstellingen niet meer kan bereiken. Het moet het beoogde terrein veroveren voordat het te moe is en voordat de vijand te sterk is geworden. En voordat logistieke kommer en kwel de bovenhand nemen. Na 2 maanden was het al duidelijk dat de Duitsers hun ambitie niet konden verzilveren voor de intrede van de gevreesde Russische winter. Desalniettemin had Duitsland 2/5 van de Sovjetbevolking en bijna de helft van alle grondstoffen in handen. 3 miljoen krijgsgevangenen. De graanvelden van Oekraïne hadden ze. maar helemaal doorstoten tot de olievelden van de Caucasus, was ijdele hoop gebleken. De Duitsers boekten Pyrrhus-overwinningen. Ze wonnen zich kapot. Bijna 750.000 manschappen waren al gesneuveld, gewond of vermist. En de troepenreserves die waren opgedroogd. Ook Leningrad kregen ze niet op de knieën. En dan moest de winter dus nog komen. En zoals altijd, wanneer Hitler moet nadenken, dan gaat hij naar zijn chalet in Beieren, waar hij zich kan vermeien in het gemelschap van zijn slippendragers. Het gaat nog altijd vrij goed. Het Oostfront is heel ver weg. Duitsland wordt nog niet echt gebombardeerd. Maar de hoop op een snelle overwinning moet nu plaatsmaken voor het besef dat Duitsland een lange en felle oorlog te wachten staat. En toch nog één lichtpuntje. 2 dagen na Hitlers nederlaag, op 7 december, komt zijn bondgenoot Japan in de oorlog. Na de pauze gaan we naar de Stille Oceaan.
Het is 7 december 1941. Op het eiland Oahu in Hawaii is het 8:15 ochtends. Zonder enige oorlogsverklaring zijn zo net 200 vliegtuigen opgedoemd aan de heldere hemel. 30 schepen van de keizerlijke marine met 400 vliegtuigen en 16.000 manschappen hebben het gemunt op de US Pacific Fleet, die hier voor anker ligt aan de basis van Pearl Harbor. Dit is de grootste aanval op water die de wereld ooit heeft gezien. De Amerikanen zijn compleet verrast. Hun vliegtuigen staan naast elkaar gestationeerd aan de hangars. Het kost de Japanners dan ook maar een paar minuten om ze op te blazen. Wat een rustige, zonnige zondag moest worden, is herschapen in een waar inferno. Een Japans vliegtuig laat nu een nieuw wapen los. Een torpedo voor ondiep water baant zich een weg richting de hoofdprijs.
Het is hier complete chaos. Ik sta aan Battleship Row, waar de USS Oklahoma geraakt is. En ja, wat de... Daar ontploft de USS Arizona. Er zitten meer dan 1000 bemanningsleden op. Het is een verrassingsaanval van in totaal iets langer dan een uur. De Japanners kunnen prijs schieten in de ochtendzon. Zij willen de Amerikaanse vloot maandenlang verlammen, zodat ze vrij spel krijgen in de Stille Oceaan. In de volgende uren en dagen vallen ze de Filipijnen binnen, Thailand, het Amerikaanse Guam, maar ook 2 Britse kolonies, Malaya en Hongkong. U vraagt u waarschijnlijk af, wat is Japans probleem ineens? Wel, het land van de reizende zon is, u raadt het al, gefrustreerd. Eind 19e eeuw had het land zich opgesteld voor het Westen, na eeuwenlang de deur gesloten te hebben. Daarna transformeerde het van een feodaal samurailand naar een parlementaire democratie met een moderne industrie, economie en leger. Japans zwakke plek is een geopolitieke. Het is een archipel waarop veel Japanners wonen, maar het is verstoken van natuurlijke rijkdommen. Geen kolen, ijzer of olie om over naar huis te schrijven. Daarom bezet het al een paar decennia overzeese gebieden als wingewesten. Bijvoorbeeld Formosa, wat wij vandaag Taiwan noemen, nemen ze al af van China in 1895. In 1905 is de wereld in shock wanneer Japan een oorlog wint op zee tegen Rusland. Dit hoopje eilanden ambieert kennelijk om een Aziatisch wereldrijk te worden of zo. En in 1910 wordt Korea ingelijfd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog helpt Japan de Britten om de Duitsers uit China te kegelen. En bij het Verdrag van Versailles mag het dan als een van de 5 landen aanschuiven aan tafel. Een van hun vragen daar is om hun burgers makkelijker te laten migreren naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Australië. Maar ze komen van een koude kermis thuis. In 1924 voeren de Verenigde Staten een immigratiestop in op Aziaten. Europeanen zijn nog wel welkom. En door al die referenties aan, quote-unquote, het gele gevaar, voelt Japan zich al maar meer bejegend als een tweederangs land, ondanks hun eersterangs leger. En ook Tokio voelt de economische crisis van de jaren 30. De vraag naar zijde neemt af. Het land zit op de knieën en internationaal zijn de deuren dicht. Het is dan dat er in Japan een ruk naar rechts plaats heeft. Onder leiding van de generaal Hideki Tojo, de zoon van een gevierde samurai, nemen ultranationalisten het leger over en ze intimideren de democratie. Japan wordt een militaristische dictatuur. En de erecode van de samurai, de Bushido, wordt weer de regel. Inclusief zaken als rituele zelfmoord en zelfopoffering voor het Rijk. Apart ook voor een land dat heel modern oogt, is dat keizer Hirohito een goddelijke status heeft volgens het Shintoïsme. Generaal en premier Tojo die staat een harde lijn voor tegenover het Westen. Azië voor Aziaten. En dat is lastig, want ja, een groot deel van Azië is in handen van het Westen. Japan heeft 2 militaire strategieën. De eerste is om zich te richten op continentaal Azië. Lees met het leger China binnenvallen en Mongolië, misschien ook Siberië. In 1931, september, valt het dan ook de Chinese provincie Mandschoerije binnen, rijk aan kolen en ijzer. Tokio oogst bakken kritiek in de Volkenbond. Maar daar blijft het Oost-Indisch doof voor. Het beschuldigt het Westen zelfs van hypocrisie. Je doet het allemaal zelf, hè? Nederlands, Indië, Frans, Indochina, Brits, Maleisië en de Filipijnen zijn dan een Amerikaans protectoraat. 2 jaar later verlaat Japan, net als Duitsland, de Volkenbond. En de 2 dictaturen blijven verbroederen. In 1936 sluiten ze een pact tegen het communisme, het anti-comintern-pact, zeg maar tegen de Sovjet-Unie. Ook in 1936 sluit Duitsland een pact met Italië, waardoor het voor de wereld zoetjes aan duidelijk wordt welk klikje best nauwlettend in het oog wordt gehouden. In 1937 dringt Japan China nog dieper binnen. Voor de Chinezen begint de Tweede Wereldoorlog dus 2 jaar vroeger dan voor ons. En het is het begin van een bruut hoofdstuk. In de hoofdstad Nanjing worden duizenden Chinezen afgeslacht, systematisch verkracht en geterroriseerd met bombardementen. Tegen 1939 is de oorlog een uitputtende padstelling geworden. De Chinezen zijn sterker geworden. En nu moet Japan elders kijken voor grondstoffen. Lastig is dat ze voor hun olie volledig afhangen van de Verenigde Staten. De cijfers, maar liefst 94% van 's lands olie wordt geïmporteerd en 80% daarvan wordt door de VS opgepompt. En hun 2e militaire strategie richt zich nu op Zuidoost-Azië, De keizerlijke marine heeft het gemunt op Brits-Malaya en de enorme olie- en rubbervoorraden van Nederlands-Indië. Dat in Europa een oorlog uitbreekt, is top voor Japan. In september 1940, vlak na de Blitzkrieg, sluit het een alliantie met Mussolini en Hitler, het Driemogend heette pact. En vanaf december mogen de Japanners van Vichy-Frankrijk soldaten plaatsen in Vietnam om de invoer en de smokkel naar China tegen te gaan. En dat is de druppel voor de Verenigde Staten. Die leggen nu een embargo op alle olie-export. En de Japanse marine rekent het uit. We hebben nog maar voor 2 jaar olie voordat we droog staan. En nu Nederland in de touwen ligt, ligt Nederlands-Indië daar verweest aan hun deurdrempel. Roosevelt die is verscheurd. Enerzijds heeft hij de Amerikaanse moeders beloofd: jullie zonen moeten niet gaan vechten. Maar tegelijkertijd hebben de Britten hulp nodig en liggen de Europese kolonies in Azië voor het grijpen. Dat de Amerikaanse oorlogsvloot niet in Californië ligt, maar in Pearl Harbor, is een waarschuwing voor Tokio. Stop met al dat imperialisme van jullie en we heffen ons embargo weer op. De Japanse generaal Isoroku Yamamoto die komt met een plan. Als we Malaya en Nederlands-Indië binnenvallen, ja, dan is het dus oorlog. Daarom moeten we met een preemptive strike de Amerikaanse vloot onverwijld murrelbeuken. Een kort oorlogje en vlak daarna onderhandelen. De Amerikanen voeren toch al jaren een beleid van isolationisme. Die willen geen oorlog. Pearl Harbor aanvallen is een enorme gok. Dat is 6000 kilometer en 12 dagen varen. Ze moeten een paar keer bijtanken op zee. Hou dat maar eens geheim. 50% kans op succes, hebben ze berekend. En ja, op korte termijn pakt hun gok goed uit. Ze vernietigen 188 Amerikaanse vliegtuigen in luttele minuten. 4 slagschepen brengen ze tot zinken. In totaal vallen er 2390 Amerikaanse doden. Maar op de langere termijn schiet Japan zichzelf in de voet. 3 maanden later is de helft van de schepen alweer zeewaardig. En als bij wonder waren de 3 vliegdekschepen van de Pacific Fleet, het echte fundament van de zeemacht, op oefening buiten Pearl Harbor bij de verrassingsaanval. Puur militair heeft de actie minder uitgemaakt dan verhoopt. Eigenlijk schoppen ze tegen een wespennest. En ze slingeren hun land de wereldoorlog in, want de Amerikaanse publieke opinie is nu compleet omgezwaaid. Op 8 december spreekt Roosevelt de natie toe.
Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.
Voor de Amerikanen begint de oorlog nu. De slapende reus is met een psychologische klap wakker gemept met een aanval op eigen bodem. Honderdduizenden jonge mannen geven zich nu op en de hele economie wordt op oorlogsvoet gebracht. Roosevelt heeft nu zijn reden om de oorlog te verklaren. Vandaag weten we dat de overheid via onderschepte inlichtingen wist dat er iets stond te gebeuren, dat Japan zich opmaakte voor een oorlog, maar niet tegen wie. Bovendien hadden ze een half uur voor de aanval nog een Japanse duikboot vernietigd, vlakbij Pearl Harbor. En zelfs dat deed de alarmbellen nog niet afgaan. De ironie wil dus dat de Amerikanen het eerste schot hebben gelost van de oorlog in de Pacific. We ronden af. Hitler die denkt nu een strategische kans te ruiken. De Amerikaanse handen zijn gebonden in de Stille Oceaan, denkt hij. En nu kan hij zijn U-boten loslaten om de navelstreng met Groot-Brittannië door te snijden en voor Duitsland de oorlog op zee te winnen. Hoopvol verklaarde hij op 11 december de oorlog aan de Verenigde Staten. En de oorlog die hij begon als een reeks beperkte conflicten is nu een wereldoorlog. Churchill, die ziet Hitlers kansen om de oorlog in Europa te winnen, slinken. Want nu de Amerikanen aan boord zijn met hun enorme industriële macht, is het alleen maar een kwestie van tijd voor Hitler verslagen wordt met aantallen. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heeft u veel bijgeleerd. Als u ons wil steunen, dan mag dat altijd. Dat kan met een fooi via fooiepot.com/geschiedenis-voor-herbeginners. We schrijven het ook in onze notities. Onze kalender, Geschiedenis voor herbeginners in 365 dagen, ligt ook in de boekhandel. Voor vandaag bedanken we Connie Pieters voor haar stemmenwerk. Wij zijn Benjamin Gooivaerts en Laurent Pochet voor de inhoud, Philippe Veekmans voor de montage en ikzelf heet Jonas Goosnaerts. Tot de volgende keer. Ni kata ni tada shiki do ri ari ya.